denk aan de gascrisis. Begin van de oorlog in Oekraïne, begin van de Russische inval in Oekraïne, ging de gasprijs enorm stijgen. Dus de oplossing waar de regering toen, volgens mij Rutte 3, als ik me goed herinner, mee kwam, was om de accijns op fossiele brandstoffen weg te halen. Dus de benzine aan de pomp werd goedkoper voor ons allemaal. Dat is wat mij betreft niet een rechtvaardige manier om publieke middelen uit te geven.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! De eerste aflevering van Money for Change van 2026. We zijn weer terug na een korte wintervakantie. En we zijn weer terug eigenlijk met best wel slecht nieuws. In 2025 was de mondiale CO2-uitstoot vanuit fossiele brandstoffen hoger dan ooit tevoren. Dus we weten al meer dan 50 jaar dat er een groot klimaatprobleem is. Maar op mondiaal niveau hebben we nog steeds geen energietransitie. Ondertussen zit in het Witte Huis een bejaarde man die zijn presidentschap begon met drill, baby, drill. En inmiddels zeer recent de president van een heel olierijk land heeft ontvoerd. Je zou daar dus best wel moedeloos van kunnen worden. Maar onze gast van vandaag die doet dat niet. Want we gaan praten over klimaat en niet alleen over energietransitie, maar ook over klimaatrechtvaardigheid. Benham denkt dat we veel meer moeten focussen op die klimaatrechtvaardigheid in de hele wereld, maar vooral ook hier in Nederland. Hij is hoogleraar energie- en klimaatethiek hier aan de TU Delft, waar we vandaag opnemen. Hij is daar ook wetenschappelijk directeur van een onderzoekscentrum gericht op klimaatveiligheid. En hij is lid van de wetenschappelijke klimaatraad, die dus de overheid adviseert over hoe ze klimaatbeleid zouden moeten maken. We gaan spreken over klimaatrechtvaardigheid in Nederland. En dat doen we natuurlijk met een volle zaal studenten. Superleuk dat jullie er allemaal zijn. Dankjewel daarvoor. Benieuwd naar jullie vragen achteraf. Voor we echt het onderwerp induiken, even wat nieuws bespreken. Anna, jij hebt vast weer kranten zitten lezen.
Ik heb kranten zitten lezen en ik heb een Oxfam-rapport zitten lezen. En het blijkt dat we het nieuwe jaar eigenlijk weer begonnen zijn als business as usual. Namelijk dat de rijkste 1% weer veel te veel heeft vervuild. Wat hebben zij nou gezien? Dat op 9 januari zij eigenlijk al hun deel van hun CO2-budget hebben opgemaakt. Dus die rijkste 1% heeft nu al alles vervuild wat ze komend jaar mogen vervuilen. Dat zit hem in hun consumptie, dat zit hem in de superjachten, in de privéjets. En zelfs die rijkste 0,1% die had dat al in de eerste 3 dagen van het jaar gedaan. Dus dat toont nogmaals hoe belangrijk het is dat we het over dit onderwerp gaan hebben met Benham vandaag. En daarnaast kunnen we niet om de internationale onzekerheid heen. Op dit moment, je noemde het al, Ernst, de ingreep in Venezuela. De president van de Verenigde Staten, die Maduro en zijn vrouw heeft ontvoerd in een illegale militaire operatie. Nou, dat is gewoon een duidelijke schending van het internationaal recht. Dat is overal benoemd. Het is ook heel onduidelijk of hier nou een strategie achter zit. Ging het nou om die olie of ging het om drugsbestrijding of regime change? Het is onduidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat met deze straffeloosheid en deze duidelijke grove schending van het internationaal recht, dat niemand daarmee geholpen is. Ook niet de mensen die in hun eigen landen pleiten voor verandering. En daar wilden we toch kort heel even ook met jou over hebben, Benham. Want we zien nu de gigantische protesten ook in Iran. Daar ligt ook een deel van jouw roots. Hoe kijk jij daarnaar? Er zijn mensen die nu opstaan tegen hun eigen regime. Er wordt gedreigd met militair ingrijpen.
Gedreigd door Trump, hè?
Gedreigd door Trump. Er wordt ook om gevraagd door Iraniërs, sommigen. Hoe moeten we dit zien?
Dat is een hele goede vraag. En fijn dat je de twee belangrijke nieuwsheadlines achter elkaar noemt. Want een militair ingrijpen van de VS zal wat mij betreft alleen maar slecht nieuws zijn. We hebben te maken met een land, met een president. We zitten eigenlijk in tijden van realpolitiek. Laat ik het zo beginnen. Realpolitiek betekent dat elk land alleen voor eigen belangen opkomt. En met name dat de sterkere landen nog sterker voor eigen belangen opkomen. En deze president heeft er geen geheim van gemaakt dat het Amerikaanse belangen voorop stelt. En die heeft er ook geen geheim van gemaakt dat het de soevereiniteit van landen, want wat in Venezuela gebeurde was ook een eigenlijk schending van de soevereiniteit van een land. Ja. Dat mag beslist niet volgens het internationaal recht, maar ook alle afspraken die na de Tweede Wereldoorlog hebben gemaakt. En de dreiging gaat ook richting Groenland. En er wordt ook met militair ingrijpen gedreigd in Iran. Nou, dat er demonstraties en processen zijn, vind ik heel moedig. Zeker als je kijkt hoe sterk ze onder druk zijn de afgelopen jaren. En die van afgelopen jaren zijn ons misschien sterk in het geheugen gegrift. Denk aan de strijd rond vrouwenrechten. Ja. Die heel breed eigenlijk door de samenleving in Iran werd gedragen. Dat vond ik heel mooi om te zien van afstand.
Dit was in 2022,
dit
hè?
Was inderdaad 2022, naar aanleiding van het verplichte hoofddoek. En dat resultaat daarna is ook dat er veel minder eigenlijk die verplichte hoofddoek op straat wordt gedragen. Dus het is Iranische samenleving in beweging. Het is een jonge samenleving in beweging. Het is heel dynamisch. En ik vind het heel moedig dat mensen, ondanks alle onderdrukking en alle slechte nieuws, aan die honderden doden die de mensenrechtenorganisaties nu rapporteren, al in de eerste 2 weken van de protesten, dat die demonstraties volop blijven doorgaan. Als VS gaat ingrijpen, is het alleen maar wat mij betreft slecht nieuws. En ik denk dat de partijen die daarom vragen, met name buiten Iran zitten, en ik vind dat je van buiten het land eigenlijk niet zo heel veel te vinden hebt over het land.
Oké, dan gaan we dat niet meer doen.
Ja, misschien nog toch één opmerking. Ik vind ook wel heel cru dat Trump is al begonnen met verdere sancties aankondigen. In zekere zin, de directe aanleiding van de huidige protesten zijn juist ook de sancties waar de bevolking gewoon heel erg onder te lijden heeft. Ja. Vind ik ook nog wel een cru voorbeeld van die realpolitiek.
Nee, goed, een goed punt. En die sancties zijn ook inderdaad wel dus Amerikaanse sancties richting Iran geweest. Ook deels ook internationale sancties van de Verenigde Naties. Ja. Die sancties waren voor een deel ontheven naar aanleiding van de zogenaamde atoomakkoord 2015 onder Obama. En het allereerste wat Trump deed in de eerste presidentschap, in zijn eerste termijn, was dat in het prullenbak gooien.
Ja.
Onder andere, en dat klinkt heel cruel, maar onder andere omdat het de naam Obama droeg.
Ja.
Dat was het Obama-deal. En dat was het slechtste deal in de geschiedenis. En alles is in de superlatieve natuurlijk bij Trump. En alles wat volgde daarna, was een mooi moment dat Iran eigenlijk tot internationale gemeenschap kon weer toetreden. Ja. Het is een samenleving wat heel veel te bieden heeft, Maar het gaat nu juist eigenlijk helemaal die andere kant op. En de huidige protesten zijn inderdaad een reactie op de stijgende prijzen. De dalende munteenheid eigenlijk, die drastisch is gedaald alleen maar in de laatste 3-4 maanden... naar aanleiding van de terugkerende VN-sancties. Dus nog meer sancties gaat het alleen maar nog erger maken in Iran.
Ja, bedankt voor die uitleg. Dit staat eigenlijk in geen contrast, denk ik, tot de internationale politiek. Maar Trump heeft ook binnenshuis behoorlijk maling aan de verdeling van taken, zeg maar, binnen rechtsstaat. Dit weekend kwam er namelijk een videoboodschap naar buiten van Jay Powell. Jay Powell is de president van de Federal Reserve, dus dat is de centrale bank in de VS. Het is eigenlijk een onafhankelijke instelling die de rentestanden bepaalt. En eigenlijk sinds Trump, nog voordat hij weer begon aan zijn presidentstermijn, heeft hij die man echt uitgemaakt voor van alles en nog wat. Domkop, Mr. Too Late. Omdat Trump graag wil dat die rentestand omlaag gaat. Dan kan hij goedkoper namelijk geld lenen met de overheid. Nou ja, Jay Powell doet dat niet, want er is nog steeds heel veel inflatie. En nu wordt hij dus aangeklaagd door het Department of Justice. Omdat er een verbouwing eigenlijk in de Federal Reserve ver over budget is gegaan. Dat lijkt natuurlijk ongerelateerd aan de rentestand, maar Jay Powell zelf gelooft in ieder geval dat dat gewoon een pesterij is. Het is ook wel heel schokkend om zo te zien hoe een president binnen zijn eigen land geen respect heeft voor de onafhankelijkheid van dit soort instellingen. Dus consistent.
Ja, volgens mij is dat het goede frame dat je daar hebt, Ernst. Dat het gaat over die onafhankelijkheid en die scheiding der machten en dat de uitvoerende macht van de president niet alles naar zich toe moet trekken. Want wat ik opvallend vond als je het nieuws bekeek, was dat heel veel economen, die gaan het alleen maar hebben over de onafhankelijkheid van de centrale bank. Ook Klaas Knot, die waarschuwt dat in het geding komt. Terwijl daar kan je nog best discussie over hebben in hoeverre je nou niet deels ook het centrale bankbeleid wil coördineren. Daar zijn ook economen die daar de discussie over voeren. Volgens mij het probleem dat we hier moeten aanstippen is dat die discussie niet wordt gevoerd in het parlement, bij de wetgevende macht, en dat het niet transparant is en niet een lange termijnvisie biedt, maar dat die uitvoerende macht gewoon ingrijpt.
Zonder dus gewoon die regels aanpassen door de regels eigenlijk te overtreden.
Precies, dus ook hier zien we gewoon weer dat die democratie en rechtsstaat volledig in het geding zijn. En dat moeten we problematiseren. Ja. Ook die economen.
Anne kijkt naar mij, omdat ik een econoom ben volgens haar. We gaan door naar klimaatrechtvaardigheid. We gaan het hebben over klimaatrechtvaardigheid in Nederland. Maar de discussie over klimaatrechtvaardigheid komt uiteindelijk ook voort uit de verdeling tussen het globale mondiale noorden en het mondiale zuiden. Benham, jij hebt daar vrij recent ook in NRC een stukje over bijgedragen. In aanloop naar de kop, waar je eigenlijk opriep tot veel meer focus op klimaatrechtvaardigheid voor het mondiale zuiden. Dat was op zich heel ambitieus, want bijvoorbeeld de VS was niet bij die kop aanwezig. Kan je daar kort iets over zeggen waarom je denkt dat juist nu zo belangrijk is?
Zeker. De discussie rond klimaatrechtvaardigheid komt eigenlijk uit de internationale discussie rond klimaatverandering. Sinds de jaren 90, zeg maar de eerste internationale behandeling van het onderwerp, het zogenaamde Rio de Janeiro top, staat rechtvaardigheid ook bovenaan de lijst. Toen is er ook een internationaal verdrag afgesloten en alle andere verdragen van Kyoto, Parijs enzovoort, die zijn allemaal zeg maar uitvloeisels van dat verdrag. En elke keer is rechtvaardigheid benoemd of op de een of andere manier benaderd. En het heeft alles te maken met het feit dat het probleem in een deel van de wereld is veroorzaakt. Namelijk het deel dat na de industriële revolutie heel veel heeft uitgestoten. Uh-huh. En CO2 en andere emissiegassen blijven in de atmosfeer. Wat betekent dat het een soort vertraagd effect heeft. En dat ze gaan ook wel door het natuurlijke proces uit het systeem, maar ze blijven nog even. En dat, daar komt eigenlijk de door mens gecreëerde klimaatverandering vandaan. Vandaar dat rechtvaardigheid internationaal heel vaak bovenaan de lijst staat. Uh-huh. Waar ik recent voor heb gepleit in de NRC naar aanleiding van de laatste COP was meer klimaatrechtvaardigheid naar het mondiale zijde. Niet omdat wij heel aardig en lief zijn, moeten zijn. Of niet alleen omdat je eigenlijk liefdadigheid of de historische verantwoordelijkheid in acht moet nemen. Maar puur uit eigen belang naar de toekomst toe. Waarom? Omdat een groot deel van de fossiele brandstoffen die nog steeds in de grond zitten, die zitten allemaal in de mondiale zijde. Mm-hmm. En als je mondiale zijde er niet toe verleidt om die niet te gaan winnen,
yeah,
dan haal je de klimaatdoelen never nooit.
Ja.
Dus het is eigenlijk in ons eigen belang om die mensen, om die partijen, juist de minder sterke landen, militair dan wel economisch, ook mee te laten praten en mee te laten beslissen. Mm-hmm. Want zij zijn de partijen die er eigenlijk voor moeten kiezen om die grondstoffen, die olie en gas, niet meer uit de grond te halen.
Ja.
En daar staat dan weer tegenover waar wij in deze uitzending mee begonnen zijn. Namelijk dat door grootmachten sterk wordt aangedrongen op juist meer olie en juist meer gas en juist meer fossiele brandstoffen. Want daar is korte termijn economisch belang mee gediend.
Ja, en in zekere zin, jij pleit dus voor klimaatrechtvaardigheid, maar helemaal niet vanuit een soort morele overtuiging, maar meer vanuit welbegrepen eigenbelang, toch? Wij moeten gewoon die mensen echt gaan overtuigen, omdat we afhankelijk zijn van hun keuze om die fossiele brandstoffen niet aan te boren.
Als ethicus zou ik zeggen dat het morele rechtvaardiging of morele beweegredenen op de achtergrond moeten spelen. Dat staat bij mij bovenaan. Dat speelt voor zich, wat mij betreft. Waarvoor ik hier pleit, is dat je naast het inderdaad de morele redenen waarom je dit moet doen, dat je ook heel erg eigen belang hebt om het te doen.
Ja.
Dus vanuit eigen belang probeer ik juist te laten zien van ja, als we dit niet doen, dan halen we dat dus nooit. Dan doet het er niet meer toe hoeveel we in Europa of in China uitstoten. Mm-hmm. Je moet juist wel zorgen dat heel veel landen waar die grondstoffen in zitten, dat die landen er niet meer uithalen. En daar zit toch wel een groot probleem internationaal gezien. Want zij kijken ook naar het Westen, met name naar West-Europa en Noord-Amerika. En ze zeggen terecht voor een deel, van jullie hebben dit gedaan voor een goedkope prijs.
Ja.
Goedkope kolen en gas en olie. En daar hebben jullie echt maar de economische groei van de afgelopen decennia aan te danken. Met name de laatste decennia.
Ja.
En nu zeggen jullie tegen ons niet doen.
Ja.
Wat staat daar tegenover dan internationaal gezien?
Ja, precies. Zo komen we mooi in klimaatrechtvaardigheid. En voor we het echt gaan hebben over die energietransitie in Nederland. Je kan op bepaalde manieren, of verschillende manieren eigenlijk kijken naar klimaatrechtvaardigheid. Hè? Jij hebt daar een drieslag voor, heb ik eerder van jou begrepen. Zou je die kort kunnen toelichten?
Zeker. De drieslag komt voor de duidelijkheid uit de literatuur in mijn vakgebied. Er wordt heel vaak gesproken over rechtvaardige verdeling van lasten en lusten. Ten aanzien van elke verandering zijn er de lasten en lusten. Hoe worden die verdeeld? En welke verdelingssleutels en mechanismes hebben we in gedachten? Er wordt over procedures en besluitvorming gedacht. Procedurele rechtvaardigheid, zoals wij het in het vakgebied noemen. En er wordt over erkennende rechtvaardigheid gesproken. Dus het erkennen van wiens belang op het spel staat. Wie meedoet met de besluitvorming. Wie een partij is in de verdeling van de lasten en lusten. En dat is dan de drieslag die uit de geschiedenis van, zeg maar, van rechtvaardigheid voortkomt. Die heeft ook zijn wortels in de jaren 80. Heeft alles te maken met economische groei, technologische groei en het feit dat dat bepaalde installaties die bepaalde risico's met zich meebrachten, juist heel vaak in arme wijken terechtkwamen.
Ja.
Dus daar is empirisch onderzoek naar gedaan, geconstateerd dat de verdelingen vaak onterecht zijn geweest. En daar komt de literatuur ook uit voort. Het is al bijna 50 jaar oude literatuur. Maar rondom, dat was milieurechtvaardigheid, milieugerelateerde of duurzaamheidsgerelateerde aspecten. En als het gaat om klimaatrechtvaardigheid of energierechtvaardigheid, overigens een andere term die je recent heel hoort, die zijn allemaal wat mij betreft zeg maar intellectuele broers en zussen.
Ja.
Kan je daar een voorbeeld van geven, Benno? Waar was het duidelijk onrechtvaardig in het verleden? Qua Nederlands klimaatbeleid?
Qua Nederlands klimaatbeleid, zeker. Denk aan de gascrisis. Begin van de oorlog in Oekraïne. Begin van de Russische inval in Oekraïne. Ging de gasprijs enorm stijgen. Dus de oplossing waar de regering toen, volgens mij Rutte 3, als ik me goed herinner, mee kwam, was om de accijns op fossiele brandstoffen weg te halen. Dus de benzine aan de pomp werd goedkoper voor ons allemaal. Dat is wat mij betreft niet een rechtvaardige manier om publieke middelen uit te geven. Want je zou kunnen zeggen, dit is een crisis. Sommige mensen zouden het prima kunnen dragen om het extra aan de benzinepomp te betalen, maar andere partijen niet. Nog erger voorbeeld is eigenlijk dat sommige mensen, dat was ook schrijnend in beeld, in een welvarend land als Nederland moesten mensen de radiatoren dichtdraaien. Het was ook een koude winter, omdat ze de rekening niet meer konden betalen. Dus als je het hebt over rechtvaardigheid in de transitie, dan moet je op zo'n moment zorgen bijvoorbeeld dat de lasten en lusten op een evenredige manier terechtkomen bij de burgers. Ja. Dus niet iedereen zomaar een 200 euro extra korting geven op de belasting. Mm-hmm. Maar juist wel zorgen van waar is meer behoefte aan. Bij sommige huishoudens is 200 euro niks. Moet je juist aan heel veel meer denken om eigenlijk wel maar een druppel op een gloeiende plaat te zijn. Andere huishoudens kunnen het prima dragen. En dan kun je zeggen van verwachten van de samenleving, zeker van de sterkere schouders, van ja, dan doe je maar, dan betaal je maar even meer.
Ja. Even om door te gaan met dit voorbeeld. Hè, want je had die 200 euro korting. En als ik het me goed herinner, later zijn ze gekomen met een regeling waarbij je eigenlijk iedereen zijn huis laat verwarmen tot een bepaald bedrag gesubsidieerd door de overheid. En daarboven mensen meer moesten betalen.
Ja.
En wat toen gebeurde was dat heel veel mensen met supergrote huizen, ja, die zaten erboven, dus die moesten echt heel veel betalen voor een energierekening. Maar ook heel veel bedrijven. En dan denk je aan bijvoorbeeld glastuinbouw, die gas nodig hebben om in de winter hun kassen te verwarmen. Die hebben toen in die winter hun bedrijfsvoering voor een deel stopgezet. Dat is qua verdelende rechtvaardigheid dan een stuk dichter bij jouw ideaal, denk ik.
Helemaal correct. Dat was ook, die regeling kwam ook al eigenlijk als kritiek op de eerste regeling. Van de eerste regeling, een soort blanket subsidie, is niet de juiste manier om naar zo'n problematiek te kijken. En wat daarna kwam, ook sommige huishoudens krijgen trouwens, werden in de volgende ronde juist wel beter gecompenseerd, hogere bedragen. Vanuit de gemeente is ook voor een deel daarvoor gezorgd. Dus niet vanuit het Rijk, maar juist een niveau lager. En dat waren inderdaad benadrukken die dichter bij rechtvaardigheid kwamen. En overigens heel interessant dat je het voorbeeld noemt van iedereen heeft recht op tot een bepaalde hoogte. Dat is een zeg maar, benadering in mijn vakgebied in de filosofie heb je het over sufficiency. Dat iedereen recht heeft tot een drempelwaarde. Dus de overheid moet zorgen dat iedereen toegang heeft tot de drempelwaarde. Grootgebruikers moeten dan wel uiteraard wel zorg dragen voor. Tenzij je goede reden hebt om meer te verbruiken.
Ja, dat is een term die in het postgroeidenken ook heel centraal staat. Hè? Sufficiency, dus heel erg kijken naar wanneer hebben mensen nou voldoende om in bepaalde behoeften te voorzien. En daarboven kan je dan inderdaad streng zijn of mag het duur zijn. Maar daaronder zou het eigenlijk heel toegankelijk moeten zijn. Ja. Volgens film.
Dat is inderdaad wel een benadering waarvoor je redeneert dat de overheid plichten heeft naar de burger op die manier. En er is ook veel discussie in de filosofie literatuur over wat is voldoende. Waar heb je recht op als burger bijvoorbeeld?
Ja.
Ook in de internationale discussies over rechtvaardigheid, klimaatrechtvaardigheid wordt daar vaak over gesproken. Wat ook belangrijk is, is dat hoe je eigenlijk boven de drempel omgaat met de heffing. En dat is ook echt belangrijk. Want je kunt ook zeggen van daarboven betaalt iedereen hetzelfde.
Ja.
Of je kunt zeggen van naarmate je meer gebruikt, ga je meer betalen. Een soort exponentieel meer. En dat is dan weer een andere benadering.
Of naarmate je meer verdient, betaal je meer. He, dat is bij sommige verkeersboetes wordt het ook wel eens gezegd. Van we zouden eigenlijk iedereen 1% van zijn inkomen van die maand moeten laten afdragen als je te snel door een dorpskern rijdt.
Of idealiter zou je zeggen van je hebt twee assen. Naarmate je meer verdient en naarmate je eigenlijk meer in overtreding bent tussen aanhalingstekens of meer verbruikt dan wat je zou moeten verbruiken, dan is het terecht dat je meer betaalt.
Ja, ik zou graag een bruggetje willen maken, hè, voortgaand op die verdelende rechtvaardigheid waar we het nu over hebben. Jij begon eigenlijk je inleiding, het pleidooi voor klimaatrechtvaardigheid in het mondiale zuiden, ook wel als een pleidooi van noodzaak. Het gaat niet lukken zonder op die rechtvaardigheid te leggen. Volgens mij geldt het ook wel een beetje voor die verdelende rechtvaardigheid. En dan heb ik het eigenlijk over de gele hesjes. Protesten in Frankrijk, een aantal jaar geleden. Waren dus protesten die begonnen eigenlijk omdat de Franse regering dus benzine aan de pomp duurder probeerde te maken. Vervolgens zijn heel veel mensen die op platteland wonen, afhankelijk zijn van een auto, niet genoeg inkomen hebben. Die zeiden, ja, het water staat ons aan de lippen. We kunnen het leven al bijna niet betalen. En er zijn ontzettend gewelddadige protesten toen uitgebroken. Precies zo'n voorbeeld als van een heel een maatregel die geen rechtvaardigheidscomponent in zich heeft. Volgens mij loopt daar dus klimaatbeleid ook vaak op vast.
Ja, dat is een uitstekend voorbeeld. Wat steekt is dat rond die tijd van de gele hesjes, de berichtgeving in de media was, mensen zijn niet voor duurzaamheid. Ja. Kijk, een Franse regering probeert dit en het lukt niet. Maar nee, mensen klaagden eigenlijk over het feit dat het niet op een eerlijke manier was verdeeld. Dat sommige beroepen, sommige huishoudens, sommige mensen die bepaalde gebieden woonden, dat zij dan meer recht hadden, zou je kunnen zeggen, op meer brandstof. Dus daar was op geen enkele manier rekening mee gehouden. En daar is het op vastgelopen. Dus Het is voor mij, voor een deel is het een kwestie van verdelen en rechtvaardigheid, dat niet voldoende was meegenomen, maar voor een deel ook een kwestie van procedurele rechtvaardigheid. Van wie heeft meegedaan aan deze besluitvorming? Is het top-down alleen maar door een regering gedropt, met name op vervoerders? Van heel veel protesten kwamen naar de vervoerders eigenlijk. Mm-hmm. Of is dat een besluit dat gezamenlijk tot stand komt en een geheel wordt gedragen? Wat blijkt nu in veel empirische studies, wordt aangetoond dat beleid dat rekening had met rechtvaardigheid op meer steun en draagvlak kan rekenen. Uh-huh. Dat is geen garantie voor slagen. Maar dat is wel een manier om zeg maar degene om wie het gaat, heel vaak de burger, mee te nemen in het beleid. En dat vergroot dan het draagvlak en het slagen van dat beleid.
Mooi dan om die overstap te maken naar procedurele rechtvaardigheid. Want we hebben in Nederland net een soort experiment eigenlijk gehad in burgers laten meepraten over klimaatbeleid. Jij bent daar ook bij betrokken geweest als adviseur vanuit jouw rol als wetenschapper op de klimaattransitie. Het was het Nationaal Burgerberaad Klimaat. Dus er zijn een aantal Nederlanders die kregen gewoon een brief op een gegeven moment op de deurmat. Die zijn at random gekozen, dus gewoon willekeurig. Tamelijk representatieve groep, als ik het goed heb begrepen, ook van het land. Ja. En die zijn een aantal keer bijeengekomen in bijeenkomsten, hele weekenden, waar experts, waaronder Benham, ze hebben bijgepraat over wat is nou eigenlijk het klimaatprobleem, wat zou je daaraan kunnen doen. En die hebben vervolgens beleidsaanbevelingen gedaan aan de regering. Vind je dan een voorbeeld van meer procedurele rechtvaardigheid in de klimaat?
Ik vind het een uitstekend voorbeeld. Je zei het zelf terecht, ik was een beetje als adviseur op afstand overigens. Dus ik ben maar bij één van die bijeenkomsten aanwezig geweest voor een paar uur. De organisatie heeft er bewust voor gekozen om zeg maar expert en expertise iets op afstand te houden. Zodat het geen drempels creëert voor de deelnemers zeg maar tijdens de sessies. Dus ik heb het van de afstand gevolgd. Maar ik vind een uitstekend voorbeeld van hoe mensen van zeer verschillende pluimage, ook mensen die verschillend dachten over klimaatbeleid overigens. Het was een representatie uit Nederland, van Nederland, op meerdere fronten, leeftijd, man-vrouw verhouding, maar ook wat je vindt van klimaatbeleid. Dus er zaten ook mensen bij die het helemaal niks vonden, die het helemaal niet nodig vonden bijvoorbeeld. En dat vond ik eigenlijk het mooie van het experiment. Dat experiment is ook niet nieuw. Het is eerder al gedaan in Frankrijk en een paar andere landen rond verschillende thema's. Maar ik vind het heel mooi dat we in Nederland er meer mee experimenteren. Dat we dit op nationaal niveau hebben gedaan, want sommige gemeentes hebben er ook mee geëxperimenteerd. En dat moet wat mij betreft wel meer. Maar het is ook niet dat maar de manier is. Dat wil ik alleen nog even benadrukken. Er zijn heel veel manieren om aan participatie, burgerdeelname te doen. En dit is wat mij betreft een van de prima manieren. Dat zou je prima kunnen overwegen rond andere thema's ook.
Ja.
Ik ben blij dat je dat noemt, dat het wat jou betreft niet dé manier is om rechtvaardig klimaatbeleid te voeren. Want ik zat dat rapport in voorbereiding hierop nog even te bekijken. En heel eerlijk gezegd vond ik de uitkomsten van dat rapport niet heel dapper of rigide. Of ik zat te kijken hè, van wat er nodig is in dat klimaatberaad als je maatregelen aangenomen wil hebben. Moet 75% van die mensen moet die maatregelen steunen. Ja. Dus dat is een best hoge drempel. Ja. En wat ze vervolgens hebben aangenomen is, nou, ze vinden dat iedereen gezonde voeding moet kunnen krijgen. Dus ze pleiten voor meer biologische landbouw bijvoorbeeld. En het moet ook betaalbaar zijn voor iedereen. En tegelijkertijd, wat vervolgens niet is aangenomen, is dat we moeten inzetten op de eiwittransitie. Bijvoorbeeld van dierlijk naar plantaardig. Ja. Terwijl als je, volgens mij, als je daar experts naar laat kijken, dan weten we gewoon dat we niet de hele wereld goed kunnen voeden als we zoveel vlees blijven eten zoals we dat in Nederland doen.
Ja, dus als je A wil, dan zou je ook B moeten willen.
Exact. Ja. En tegelijkertijd wordt dat dan vervolgens niet aangenomen. Wat je ook ziet, nou, ze zijn voor versnelling van de circulaire transitie en beter gebruik van onze grondstoffen. Maar wat vervolgens niet is aangenomen in dat klimaatberaad is dat we meer van onze spullen gaan delen of onze woningen gaan delen. Terwijl we weten dat 40% van de CO2-uitstoot die komt van de gebouwde omgeving. Als ik dat zie, dan denk ik, één, dit gaat ons niet per se verder helpen in de transitie. En we moeten nogal wat doen als Nederland. En volgens mij zou jij zeggen dat we nog meer moeten doen dan waar we nu al naar op pad zijn. En twee, vraag ik me überhaupt af van, is een duurzaamheidstransitie, is dat niet een samenhangend plan, een pakket aan maatregelen die je moet nemen, die ook voortkomt uit een bepaalde ideologie en een bepaalde visie op de samenleving? Is daar wel in aparte, losse maatregelen over te stemmen?
Ja, een aantal niet burgers, van het menukaart idee, zeg maar.
Precies, die menukaart van een aantal burgers die dan 7 keer bij elkaar zijn gekomen en daarover gaan bepalen. Ik ben benieuwd hoe je daar naar kijkt.
Ik vind het voor een deel vind ik een kritiek op de punten vind ik terecht. Deel ik die kritiek ook. Maar een paar dingen wil ik even benadrukken. Allereerst is het een soort. Het is een resultaat geweest van 175 gemiddelde burger, doorsnee van de samenleving, die overigens 7 volle weekenden bij elkaar hebben gezeten. Het is niet 7, even een paar uurtjes bij elkaar. Dat is echt een behoorlijke tijdsinvestering. Ja. Ik weet niet of ik het als burger dat zou vrij zou willen maken.
Toch 7 weekenden.
Dus ik wil toch wel even benadrukken wat voor enorme inzet is geweest vanuit die mensen. En dat is kennelijk dan ook, volgens mij zijn ook de spelregels ook door hen zelf afgesproken. Van 75 was de drempel, niet 51. En dat vind ik wat mij betreft wel charmant. Want je kunt ook zeggen van democratie is op basis van meerderheid. Meerderheid is 51%. Maar democratie is ook respecteren van de minderheid. Ja. Of 75% de juiste drempel is, daar ga ik niet over. Maar ik wil alleen benadrukken van, ik vind het interessant dat heel veel zeg maar onderling vanuit de groep zelf voortkomt. Ja. Is dat nou het eindresultaat, het laatste woord over duurzaamheid en circulariteit? Nee. Maar moet dat het zijn? Ik weet het niet. Dit is een poging van een groep burgers, een aanbeveling aan de regering, aan het parlement, om deze maatregelen in te voeren. Wat jij beschrijft in termen van een ideologie, van waaruit je eigenlijk een duurzaamheidsbenadering moet neerzetten, daar ben ik het helemaal mee eens. Want dat lijkt me meer een taak voor de politieke partijen. Dat is een taak voor de Tweede Kamer, om zo'n benadering neer te zetten, of een minister die dat voorstelt aan de Tweede Kamer, en niet per se zeg maar aan een doorsnee van de samenleving die met de vragen die ook best wel eigenlijk als toegepaste vragen aan hen waren gesteld. De vragen kwamen de ministeries, waren toegepaste vragen. Ze kwamen met toegepaste antwoorden. Niet zozeer met een groot ideologisch verhaal en visie. Maar meer van, je zou aan deze maatregelen kunnen denken. En nogmaals, ik vind het van afstand bekeken, vind ik het eigenlijk wel een heel mooi experiment. Had het meer gekund, moeten we de ambitie hebben om meer voor elkaar te krijgen? Ja, helemaal eens. Ja, moeten we zeker willen. Maar ik vind dit wel een mooie eerste stap om op landelijk niveau dit soort dingen te kunnen doen.
Ja, ik heb nog wel een andere vraag eigenlijk, hè, over het burgerberaad. Want ze hebben nu, is dat beraad gevuld met eigenlijk een soort representatieve weergave van Nederland. Hè. Ik denk heel goed om ook klimaatskeptischere mensen daarin op te nemen. Maar je zou ook kunnen zeggen, we moeten juist de mensen die hard geraakt gaan worden door een transitie, daarin oververtegenwoordigen. Ik bedoel, als je in de zware industrie werkt bijvoorbeeld, of als je heel veel auto gebruikt, dan zou je misschien meer vertegenwoordigd moeten zijn in een discussie die jou harder gaat raken dan je medeburgers. Hoe kijk jij daarnaar? Is het nou wel logisch om dat representatief te doen?
Dat is een heel mooi punt. Ik weet niet of ik het voor een burgerberaad op die manier zou willen bepleiten. Want een burgerberaad is eigenlijk, uiteindelijk moet het ook een representatie zijn van de samenleving. Maar wat jij bepleit is eigenlijk meer een soort een invulling van procedurele rechtvaardigheid wat mij betreft. Procedurele rechtvaardigheid betekent niet per se iedereen één stem. Maar je hebt te maken met partijen wiens belang verschillend op het spel staat. We hadden het over erkennende rechtvaardigheid. Wiens belang staat op het spel? Wie wordt het hardst geraakt bijvoorbeeld? En hoe gaan we dan die stemmen dan meetellen in de besluitvorming? Welke stem krijgen zij in de besluitvorming? Je zou gewoon heel vergaand kunnen denken aan een soort vetorecht voor elk ieder die geraakt wordt. Dat doen wij bijvoorbeeld in de medische ethiek. Op het moment dat je blootgesteld wordt aan bepaalde risico's, heeft iedereen, hebben wij als individu en hebben we het recht om te zeggen van dat willen we niet. Dus veel denken komt daaruit voort in principe.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou ja, je gaat een medische ingreep, als je naar het ziekenhuis gaat en je wilt een medische ingreep ondergaan, dan krijg je van de arts alle voor- en nadelen. De arts beveelt aan van ik vind dat je gezien de nadelen, misschien toch de voordelen tegen de nadelen opweegt en ik raad het je aan. Yeah. Maar je bent als autonoom mens, moet je zelf kiezen uiteindelijk van wil ik dit wel, wil ik dit niet. En als je dat dan verbreedt naar hoe een samenleving werkt, zou je kunnen zeggen van je burgers worden ook blootgesteld aan bepaalde risico's bijvoorbeeld. En je zou hun ook wel kunnen zeggen van ja, wie het hardst wordt blootgesteld moet misschien ook wel een belangrijkere positie komen. En het meest vergaande voorbeeld wat mij betreft is dan ook zo'n vetorecht.
Ja.
Een samenleving zal dan heel moeilijk draaien als elk individu een veto kan uitspreken.
Dan ga je niet heel veel doen. Ja.
Nee, maar dat gaat dan weer terug naar die 75% van de burgerberaad. De afspraak die zij onderling hadden gemaakt. Maar ik vind het wel heel mooi, want wat jij benadrukt is dat wij over procedures ook anders moeten denken dan alleen maar klassikaal. 1 persoon, 1 stem. En we gaan kijken wie de meeste stemmen haalt.
Zouden we dat eens kunnen proberen toe te passen? We zitten in Nederland met zware industrie, die gewoon een heel groot deel van onze CO2-uitstoot veroorzaakt. En als we snel willen verduurzamen, dan lijkt het mij heel voor de hand liggend om een deel van die zware industrie te laten verdwijnen. Of vergunningen in te trekken of zoiets dergelijks. Eerste vraag is, hoe kijken jullie daarnaar? Mijn tweede vraag is, als je daarover zou willen besluiten, Wie moet je daar meenemen?
Ik vind het een terechte constatering dat veel zware industrie, vervuilende industrie, dat wij misschien toch wel vanuit een andere benadering moeten kijken naar de toekomst van de industrie. Ja, je had het over vergunningen intrekken. Ik zou zeggen, veel simpeler. Misschien niet met subsidies gaan steunen. Niet met enorme miljarden gaan steunen. Om bijvoorbeeld te vergroenen waar een industrie niet per se heel hard nodig is. Dus je moet wel
redden. Doel je nu op Tata Steel?
Ik doel nu even op Tata Steel. Maar er zijn ook wel andere grote industrieën die zeer vervuilend zijn. En de vraag is van hoe stelt de overheid zich naar de industrie toe? Ja. Is het alleen maar we willen de industrie hier houden? Of juist redeneren vanuit wat draagt de industrie? Hoe denk je bijvoorbeeld over strategische autonomie? Een discussie die deze dagen loopt. En in hoeverre moet je dan als overheid industrie stimuleren? Want die verduurzaming moet daar plaatsvinden. Ja, maar als je dan niet uitkijkt, dan ga je dan heel erg inzoomen op. En daar kwam ook voor een deel de discussie rond groene waterstof vandaan. Ja. Dat de zware industrie moet overstappen van de fossiele brandstoffen naar iets anders. Groene waterstof willen we dan zelf gaan produceren. Want dan is de vraag van waar komt de elektriciteit vandaan? Hoe zit het eigenlijk met het net als je zo enorme elektriciteitsproductie zou willen hebben? Of moet je, want als je zegt groene waterstof, moet het door hernieuwbare energie worden geproduceerd. Dus wat wel eens ontbreekt eigenlijk in deze discussies, is het systemisch denken over. Nou, welke industrieën zouden je eigenlijk willen steunen? En vanuit welke gedachten? Welke rol hebben zij dan in de duurzaamheidsstrategie naar de toekomst toe? De CO2-doelen die we graag zouden willen halen. En wat is dan de rol van de overheid? En daarbinnen heb je dan de discussie over bijvoorbeeld, binnen de zware industrie worden bepaalde medewerkers misschien ook heel hard geraakt.
Ja.
Veel gesprek, veel discussies die we nu hebben over duurzame transitie, komt voort uit deze discussies in de jaren 80 en 90. Of ja. Jaren 80 voornamelijk. Namelijk de afstand, het uitfaseren van kolen.
Mm-hmm.
Vandaar waren medewerkers, mensen die heel lang, bijna hun hele leven eigenlijk in de kolenmijnen hadden gewerkt. Afstand nemen van kolen betekent dat ze in één klap werkloos werden.
Ja.
Dus je moest wel denken aan eigenlijk ook denken vanuit de sociale gedachte van waar komen die werknemers terecht. Dus uiteraard moet je ook in het hele plaats rekening houden met, misschien gaan dan bepaalde banen schuiven. Want ja. Er wordt heel vaak gezegd, als industrie verdwijnt, verdwijnen de banen. Daar staat tegenover, dan komen misschien andere duurzame industrieën die ook wel andere banen creëren waar mensen ook weer aan de slag mogen. Dus ik bedoel, het is ook niet zo dat alleen maar banen verdwijnen.
Ik ben zelf opgegroeid in Limburg. Ik vind het wel interessant, die banen. Toen de mijnen in Limburg sloten, zijn daar onder andere de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor teruggekomen. Als een soort van compensatiebanen. Zodat er toch nog wat werkgelegenheid in de regio zou zijn.
Heeft het ook gewerkt?
Nou ja, er is werkgelegenheid, maar volgens mij niet voor dezelfde mensen als die hun baan verloren. Ja. Dus dat was niet een heel passende oplossing.
Dus dan moet je
die
mensen natuurlijk ook opleiden. Ja. Maar het is wel interessant wat je hier zegt. Want je pleit dus voor keuzes maken in die strategische sectoren. Dat komt ook uit veel ook economische rapporten. Hè. We hebben het rapport Wenning al eerder behandeld. Is kort geleden uitgekomen met eigenlijk een visie voor de Nederlandse economie. Daarin worden die keuzes ook benadrukt. Maar het andere punt wat je maakt. En die keuzes zijn super logisch, want als je naar Europa kijkt, en is er bijvoorbeeld een overproductie van staal, en zou je dat op andere plekken dan Nederland groener kunnen doen. Dus dat zou ervoor pleiten dat je misschien Tata Steel niet wil behouden. Maar als je kijkt wat er niet in die rapporten zit, en dat is het andere punt dat je maakt, is dat dat in overleg moet gebeuren, ook met werknemers en met mensen die daardoor worden geraakt. En met de dingen die misschien niet zo goed kunnen praten, zoals het milieu of de natuur. En wat daar interessant aan is, is dat met dat Wenning-rapport waren die partijen bijvoorbeeld helemaal niet vertegenwoordigd. Ook niet in die visie voor Nederland. Dus ik kan me voorstellen dat als je hiernaar gaat kijken vanuit een klimaatrechtvaardigheidsbril, dat je dit soort rapporten dan onvoldoende vindt.
Het rapport van Wenning is belangrijk en waardevol als het gaat om eigenlijk een invulling van hoe moet je kijken naar de toekomst van Nederland. Welke industrieën moet je dan ruimte geven? En welke innovatie wil je ruimte geven? Want als klein land kun je niet heel veel ruimte geven. Dus je moet harde keuzes maken. Wat het niet doet, en volgens mij heeft het ook niet zo beoogd inderdaad kijken naar de maatschappelijke kant ervan. Dat is inderdaad een gemiste kans. Maar je kunt ook zeggen dat het mag in de uitvoering nog verder uitgewerkt worden van hoe doe je dat in overleg met en welke stem krijgt welke partij dan aan tafel. Wat ook belangrijk is aan het rapport, maar het Wenning-rapport, maar ook het Draghi-rapport, Europees gezien, deed hetzelfde, is gewoon heel veel nadruk op innovatie. En als je dan het maatschappelijke proces er niet naast zet, dan beschouw je innovatie als iets heel losgezongen van het publieke proces. En dat vind ik een gemiste kans. Kijk, hier aan de TU Delft bijvoorbeeld staan we ook bekend op innovatie. Dus als voorloper van innovatie, als het gaat om technologische innovaties. Maar wat ook belangrijk is hier, tenminste hoe wij onze studenten proberen op te leiden, is dat je juist innovatie in een bredere perspectief moet bekijken. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de maatschappelijke effecten. En het is ook heel veel meer dan alleen maar maatschappelijke acceptatie. Want heel vaak wordt gezegd, geweldige technologie gaan we introduceren en dat moet door de samenleving geaccepteerd worden. Correct? Maar het gaat om heel veel meer dan dat. De eerdere vragen bijvoorbeeld, waarom doen we innovatie? Welke innovatie? De vraag over welke industrie willen we steunen, komt voort wat mij betreft uit de gedachte van welke publieke waarden staan centraal. Duurzaamheid als een leidende waarde, als wij de klimaatdoelen willen halen. Daar staan tegenover andere waarden zoals veiligheid, als rechtvaardigheid. En hierin speelt dan rechtvaardigheid weer een andere rol. Dus dit gesprek mis ik, en die benadering mis ik ook heel erg in het rapport van Wenning. Want er wordt heel veel nadruk gelegd op innovatie. Uh-huh. Het sociale aspect is ook wel een beetje weggemoffeld, zeggen sommige partijen. Want er wordt helemaal niet gesproken over wat voor effecten het heeft voor de werknemers. Maar ja, het is een stap in de semi-goede richting wat betreft de innovatie. Maar wat mij betreft zou de volgende stap dan moeten zijn, hoe krijgt dat dan verder vorm maatschappelijk gezien?
Ja. Ik wil nog even, kan me niet inhouden. In het rapport Wenning, wat ook heel erg mist, is, hij begint eigenlijk gewoon met zeggen, we veranderen helemaal niks aan het belastingstelsel. En we willen wel allemaal uitgaven blijven betalen. Dus we moeten heel hard gaan groeien en we hebben heel veel industrie nodig. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, we gaan misschien wat doen aan belastingen. En dan heb je misschien veel minder groei nodig. En hoef je veel minder naar innovatie en die zware industrie te kijken. Dus dat vind ik nog wel een groot manco. Dat gezegd hebbende, gaan we wel naar de afronding. Qua afrondende vraag ben ik wel benieuwd. We hebben nu een gesprek over rechtvaardigheid gevoerd. Veel gehad over de overheid, zware industrie. Maar we zitten hier in een zaal met studenten. Dus ik vroeg me af, hebben jullie eigenlijk allebei tips voor wat studenten hier aanwezig die klimaatrechtvaardigheid belangrijk vinden, wat ze zelf zouden kunnen doen? En pas burgerlijke ongehoorzaamheid daar ook bij. Dus bijvoorbeeld op een snelweg gaan zitten om die te blokkeren. Benno.
Wat de studenten zouden kunnen doen. Ik denk dat het feit dat we vandaag hier zitten met de volle zaal met studenten, dat geeft mij hoop. Dat vind ik heel fijn. Want dit is ook een initiatief van de Delftse studenten om jullie uit te nodigen hier, heb ik begrepen. Daar word ik heel blij van als een docent aan de TU Delft. Hoort daar ook burgerlijke ongehoorzaamheid bij? Sommige mensen redeneren dat onontbeerlijk is deze dagen, want het probleem is dusdanig groot. Dat oordeel laat ik aan de mensen zelf over. Ik vind dat een beetje ongehoorzaamheid bij een gezonde samenleving hoort. Een beetje af en toe buiten de lijntjes kleuren hoort er ook bij. Zeker als je denkt dat de noodzaak erg groot is. En roep ik toe om op een snelweg te gaan zitten, niet per se. Ongehoorzaamheid of protest laten horen kan ik op heel veel verschillende manieren. Maar soms zijn er ook andere vormen, verdergaandere vormen van protest. Ik word niet zenuwachtig van protest. Ik vind het juist het teken van een gezonde samenleving.
Helder, dankjewel. Anna, iets aan toe te voegen?
Ik denk ook dat het een hele belangrijke signalerende functie heeft. En ik denk dat wat het goede aan protest is dat mensen zich ook aan het organiseren zijn. Dus zie het niet alleen als een plek waar je dat signaal af kan geven, maar ook waar je andere mensen kan vinden met dezelfde ideeën over wat er anders moet. En als er iets volgens mij duidelijk is dat je in je eentje ga je de wereld niet veranderen, maar gezamenlijk wel. Dus zie dat ook als fijne plekken om anderen te ontmoeten met dezelfde missie.
Goed, dank jullie wel.
Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.